check.
Yes.
Ja, jullie moeten het met mij doen vanochtend. Ik ben een stuk minder lief en aardig dan Stella. Maar goed, het komt wel goed, denk ik. Wat zei je, Geke? Ik wil jullie weer meenemen in het boekje van Stro. Een tijdje geleden begonnen met deel 1. Wie weet er nog, wat is het boekje van Stro ook alweer? Jacobus. En wie noemde Jacobus het boekje van Stro? Wie zei dat? Weet jullie het ook? Maarten Luther. Maarten Luther had geen idee wat hij met dit boekje aan moest. En waarom niet? Ja. De nadruk lag op licht, op werken. En de reformatie die was net gestart. Nou, die kennen we allemaal, hè? De openbaring van de reformatie was... Je wordt niet gered door je werken, maar je wordt gered door het geloof. Hè? Ze braken in principe met wat de Rooms-Katholieke Kerk leerde. Dus Luther zat er echt mee in zijn maag. Luther heeft zelf ook een vertaling geschreven, hè? De Lutherse Bijbel. En Jacobus zit daar in de bijlage. Hè? Dus hij heeft het wel opgenomen, want het zat gewoon in de kanon natuurlijk, vanaf de tweede, derde eeuw. Maar hij heeft het zelf in de bijlage gestopt. Maar goed, er waren ook mensen wel blij met Jacobus. Calvijn bijvoorbeeld, die spreekt best wel positief over het boek Jacobus. En ook John Wesley, ik weet niet of jullie die kennen, dat is een bekende opwekkingsprediker, die was ook best wel blij. Die heeft hele mooie woorden gesproken over Jacobus, vooral omdat het zo'n praktisch boekje is. Als Messianen zijn we natuurlijk ontzettend blij met het boekje, toch? We zijn trots op Jacobus, want Paulus roept alleen maar vragen en discussie op. Hè? En dan kunnen we Jacobus laten zien. Maar goed, kijk uit, hè, want Jacobus is best wel... hij is lovend over de wet, maar hij heeft het niet over de Shabbat, hè, en de feesten, de relatief simpele geboden. Maar hij heeft het over best wel complexe geboden. Hè, dus omzien naar de wees, de weduwe, het gevaar van de tong... Gevaar van hoogmoed. Komen we allemaal nog op. Vandaag gaan we weer een stukje verder. Ja, dit is dan zo'n tekst, hè, waar Luther over viel. Gij ziet dat de mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En terwijl Paulus zegt van door genade zijt gij behouden. Door het geloof, niet uit werken. Opdat niemand roemen. Nou, hoe zit dat nou? Hè? We gaan het daar vandaag niet uitgebreid over hebben, maar daar komt later. Ik ga wel even een klein tipje van de sluier oplichten, omdat het belangrijk is om even die info van tevoren te hebben. Hè, Paulus die sprak tegen een publiek dat vooral bezig was met werken. Hè? En die verwachten het ook echt door werken gered te worden. En de boodschap van Paulus is ook, nee jongens, je wordt gered door genade en geloof en niet uit werken. Jacobus, lees je als je zijn brief doorneemt. Het publiek van Jacobus was gelovig, maar was niet echt bezig met werken. He, dus vandaar ook de nadruk van Jacobus op werken. He, hij zegt zelfs heel stellig, geloof zonder werken is een doodgeloof. He, maar als je de hele Bijbel, en dan vooral ook het Nieuwe Testament, als je gewoon goed, nou ja, dan zie je eigenlijk dat het eigenlijk in balans moet zijn. He, genade en werken. He. Geloof en werken, die twee, die kunnen niet zonder elkaar. Komen we later op terug, maar dit even ter inleiding. Ook dit even, ga ik volgende keer niet meer doen, hè, maar omdat het de tweede keer is eventjes. Wie was dan Jacobus? Hè? Er zijn 4 Jacobussen in de Bijbel. 2 Jacobussen, die waren deel van de 12 apostelen. Hè, de eerste was Jacobus, de zoon van Zebedeus. De andere was Jacobus, de zoon van Alfeus. Rooms-katholieken denken dat dat de Jacobus was, die zoon van Alfeus. Maar een groot deel van de commentaren, ook van de laatste decennia, die denken toch eigenlijk dat Jacobus de broer van Jezus, van Yeshua was. Behoorde dus niet tot de 12. He, was ook in eerste instantie niet gelovig, he, staat er over zijn broers. Is dus later tot geloof gekomen en is leider geworden van de gemeente in Jeruzalem. He, zijn preek uit Handelingen 15 is bekend. Dus dan hebben jullie even een plaatje. Oké, wie is Jacobus en met wie hebben we te maken? Nou, vorige keer, dat kun je terugvinden op de website. Ik ga het heel kort even doen, hebben we deze verse behandeld. De eerste 3, 4. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, staat er, wanneer gij in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Laat de volharding ook volledig doorwerken, zodat gij volmaakt en oprecht zijt en in niets tekortschiet. Het is de nadruk van Jacobus. En wat hij hier eigenlijk heel duidelijk wil zeggen, we hebben vorige keer uitgebreid over gehad, is de mindset tijdens de beproeving die over je heen komt. Die beproevingen gaan komen, het woordje wanneer staat er ook. Maar wat voor mindset heb je dan? Heb je een negatieve mindset? Ga je klagen, mopperen? Ga je boos of gefrustreerd worden? Paulus zegt nee, ik wil dat jullie met een positieve mindset op je beproeving reageren. Nee, met geloof, met vertrouwen, zelfs met vreugde. En de Bijbelse vreugde is wat anders dan vrolijkheid. Hè? Vrolijkheid is afhankelijk van je omstandigheden. Hè? Als we toen Bo geboren was, waren we vrolijk. Marleen is vandaag jarig. Waar is Marleen? We zijn vrolijk samen met Marleen, toch? Bijbelse vreugde, die staat eigenlijk los van de omstandigheden. Hè, dus die gaat over de aanwezigheid van God in je leven. En Jacobus zegt eigenlijk, jongens, zoom even uit, kijk naar het grote plaatje. He, want een beproeving werkt volharding uit, als je de juiste mindset in die beproeving hebt. He, zodat je uiteindelijk volmaakt en oprecht zijt en in niets tekort schiet. He. Vorige keer hebben we gekeken, het woordje volmaakt heeft alles te maken met geestelijke volwassenheid. He, dus zowel Paulus als Jacobus zijn daar erg mee bezig, he, dat we opgroeien tot volwassen, geestelijk volwassen mensen. Nou, dat is uiteindelijk het doel van de beproeving. Hè? Dat je geestelijk in goede conditie gaat komen. Hier kun je dus meer over luisteren in de vorige. Staat op de website. Ik wil vandaag met jullie kijken naar de volgende 5-4 versen. En daar staat het volgt. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Gaan we even vers voor vers kijken. Wat staat er nou? Vers 5. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Wijsheid mogen we vragen. Salomo is een van de eerste, die vraagt om wijsheid. En de Heere God zegt tegen hem, ik vind het echt ontzettend goed dat jij om wijsheid hebt gevraagd. Want wijsheid heb je keihard nodig. Jij gaat koning zijn. Jacobus zegt ook, we hebben wijsheid nodig. Vraag het aan God. He, wijsheid in de beproevingen, van de versie hiervoor. In beproevingen hebben we ook wijsheid nodig. Hebben we veel meer aan wijsheid dan aan kennis, toch? Maar gewoon ook in het leven van alle dag. He, Jacobus is echt een heel praktisch boekje met allerlei wijze tips, richtlijnen. Hebben we wijsheid nodig. En een ander heel praktisch boek in de Bijbel, wat over wijsheid gaat, is Spreuken. Ik noemde Salomo al even, die heeft in al zijn wijsheid heeft hij al die dingen ook opgeschreven, die hij geleerd heeft tijdens zijn leven. Ik wil even de eerste 6 versen van Spreuken 1 wil ik met jullie lezen. Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David, koning van Israël. Ze bieden wijsheid, ze zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. En laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen. Deze woorden en scherpzinnigheden van de wijze te doorgronden. Het eerste wat mij eigenlijk opviel, is dat hij de jeugd noemt. Geschreven voor de jeugd. Daar gaat dan eigenlijk al een beetje vanuit dat wij als volwassenen, dat we eigenlijk zijn richtlijnen en tips al geleerd hebben. Of deels in ieder geval. Het tweede wat mij opviel was dat wijsheid niet zomaar komt. Daar moet je wat voor doen. Derde alinea staat, laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken diepzinnigheden te begrijpen. En dus alleen door het lezen van het boekje Spreuken word je niet heel veel wijzer. Je moet het lezen, je moet het proberen te doorgronden, te begrijpen en dan gaan toepassen. En wij lezen elke dag wel ergens op de dag 1 of 2 spreuken. Jozua doet dat meestal bij ons. Vindt hij een leuk boek. Maar ja, echt heel nuttig. Gewoon voor het dagelijks leven. Spreuken over eerlijk leven. Over rechtspraak. Over omgaan met geld. Over omgaan met kinderen. Over opvoeding. Daar staat echt heel veel in. En het is ook goed om te beseffen, kennis en wijsheid, hè? Wordt hier ook genoemd. Er zit verschil tussen kennis en wijsheid. Hè? Kennis is ruwe informatie. Wijsheid is de bekwaamheid om die informatie, die kennis ook toe te passen. Op het juiste moment. Op de goede manier. Dus een dokter kan ontzettend veel gestudeerd hebben. En alles weten over het menselijk lichaam. Maar hij hoeft helemaal geen goede dokter te zijn. En hij gaat pas dingen leren als hij het gaat toepassen in de praktijk. Als hij gaat luisteren naar zijn patiënten. Ja, en dan zegt Jacobus, als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. En laterop zegt hij in hoofdstuk 4, u krijgt niet omdat u niet bidt. Helemaal in lijn met het onderwijs van Yeshua. Bid en u zal gegeven worden, want ieder die bidt, die ontvangt. Want God wil geven en die doet dat zonder verwijten. En dat is heel mooi dat dit erbij staat. Ik vond een mooi commentaar van Calvijn die zegt, ja, deze woorden zijn toegevoegd voor de mensen die bang zijn dat ze te vaak bij God komen vragen om wijsheid. En Gods wijsheid beperkt, dus we mogen ook gewoon blijven vragen. Hele mooie opmerking van Calvijn, vind ik dat. De Bijbel laat zien dat wijsheid eigenlijk het bewijs is van je groei naar geestelijke volwassenheid. 1 Korinthe 2 staat, wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. We spreken wijsheid van God. Hem verkondigen wij, staat er in Colossenzen, terwijl we iedere mens terechtwijzen en iedere mens onderwijzen in alle wijsheid. Opdat wij iedere mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Hier heb je weer het woordje volmaakt, ook in Jacobus. Het gaat over onze geestelijke volwassenheid, onze groei daarnaartoe. In relatie tot wijsheid.
Yes. In Job 28, dat is het volgende. Nee, maar dat is gewoon even goed om mee te nemen in jouw betoog. In Job 28 staat het volgende. Zie, de vreze des Heren, dat is het begin der wijsheid. En van het kwade te wijken is in zich. Dus diep ontzag voor de Heer is het begin voor de wijsheid. Dus ik vind het zo bijzonder dat Job dat al aangeeft. En nou ja, als er iemand is die dat zou kunnen zeggen, niet zou kunnen zeggen, is het Job. Maar hij doet het wel, toch? Mooi, hè?
Ja, dat is mooi. Dus Job was alleen van de eerste die dat opschreef. Ja. Ja, Salomo, die zegt dat ook, hè? Spreuken. Ja. Begin van alle wijsheid is de vreze des Heren. Ja. Nou goed, we kunnen nog veel meer over wijsheid zeggen natuurlijk. Ga door naar het volgende vers, Jacobus 1 vers 6 is dat. Maar laat hij er in geloof om vragen om die wijsheid en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt om een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Zo interessant. Dus Jacobus die moet aan een golf denken. En wat is het kenmerk van een golf? Beweging. Heen en weer. Ja.
Ja. Hoogte en dalen.
Hoogte en dalen. Ja.
De
golf breekt.
Hij weet niet waar hij uitkomt.
Weet niet waar hij uitkomt, nee.
Jawel,
de laatste golf komt op het strand. Ja, ik vind het wel interessant, waar denken die schrijvers dan aan? Hè? Nou, je kan bijvoorbeeld, deze tekst kwam ik tegen in Jesaja 57, daar staat, maar de goddelozen, die zijn als een opgezweepte zee. Want die kan niet tot rust komen. En zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Hè? Die matcht wel een beetje met die tekst van Paulus. Hè? De twijfelaar, die is als een golf van de zee. Paulus schrijft er ook over, over golven. Hij zegt, we moeten een geestelijk volwassen man of vrouw worden, heb je hem weer. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. En Judas schrijft, zij slechte mensen zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schandaden opschuimen. Dwaalsterren door wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Nou, een beetje context misschien van de golven waar Paulus of waar Jacobus op doelt. Vers 7 en 8. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Ik wil even inzoomen op dubbelhartig. In de Philips Nieuw Testament staat a man of divided loyalty. He, dus iemand die verdeeld is in zijn toewijding, iemand die verdeeld is in zijn loyaliteit, dubbelhartig. He, dus hij is loyaal aan God en loyaal aan iets of iemand anders. Zijn toewijding is verdeeld. En eigenlijk zie je dat concept, of eigenlijk zien we dat de Bijbel juist heel erg oproept om niet dubbelhartig te zijn. En hoe vaak lezen we wel niet dat we God moeten lieven met volkomen toegewijd hart, met heel je hart. Ja, ik wil even door een paar teksten gaan. Daarom zult u de Heere, Deuteronomium is dit, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 1 Samuel. Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Koning Hiskia. Nee, even kijken hoor. Koning David die zegt dit. Geef mijn zoon, die bidt voor zijn zoon Salomo. Geef mijn zoon Salomo een volkomen toegewijd hart. Opdat hij uw geboden, uw getuigenissen en uw inzettingen onderhoudt. Het alles volbrengt, de burg die ik heb ontworpen, bouwt. Heel mooi gebed om ook voor je kinderen te bidden dit. En dat onze kinderen een volkomen toegewijd hart mogen hebben om God te volgen. Koning Hiskia volgens mij. Ach Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb. En gedaan heb wat goed is in uw ogen. Ja, een hart dat volkomen toegewijd was aan God en de taak die hij van God had gekregen. En dan 1 Kronieken 12, daar wordt het leger van David beschreven. En er komen mannen uit allerlei stammen, uit Issachar en ook uit Zebulon. En uit Zebulon kwamen mannen die met het leger uittrokken, uitgerust voor de strijd met allerlei wapentuig. Om zich met een onverdeeld hart in slagorde op te stellen. En ik vind dit wel heel mooi dat dit erbij staat. Hè? Dus deze mannen die waren volledig loyaal aan David, hun leider. Hè? Die waren niet voor een stukje loyaal aan Saul misschien. En voor een deel aan David, maar volledig met een onverdeeld hart waren ze toegewijd aan David. Jacobus die schrijft nog meer over dubbelhartige. Hij zegt, overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartige. Ja, dus Jacobus zegt, als jij en een vriend van de wereld wil zijn en een vriend van God, dan ben je dubbelhartig. Dat kan niet. Dat is ook weer in lijn met het onderwijs wat Yeshua ons geeft. En niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt God dienen en de mammon. Yeshua had een volledig, volkomen toegewijd hart. He, om te doen wat God de Vader van hem vroeg. Tot in de dood toe. Dus als er iemand ons voorbeeld is in volkomen toewijding, onverdeeld hart, dan is het Yeshua. David verlangde er ook onwijs naar, om zo'n volkomen toegewijd hart te hebben. En hij spreekt dat uit, en dat gaan we even opzoeken, in Psalm 86. En die gaan we even helemaal lezen, zodat we een beetje kunnen zien ook de context waarin hij dit nou vraagt, waarin welke situatie David nou zit op dit moment. Hij zegt, Heer, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en arm. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunsteling. U, mijn God, verlos uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, Heer, want ik roep tot u de hele dag. Verblijd de ziel van uw dienaar, want tot u, Heer, hef ik mijn hand, mijn ziel op. U, Heer, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goede tierenheid voor allen die u aanroepen. Heer, neem mijn gebed ter oren. Sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want u verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heer. Werken als de uwe zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, Heer, zullen komen zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. En dan komt hij, leer mij Heer uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heer mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart, ik zal uw naam voor eeuwig eren. Want uw goede tierenheid is groot over mij. En u hebt mijn ziel aan het diepste van het graf ontrukt. O God, hoogmoedigen staan tegen mij op. Een horde geweldpleger staat mij naar het leven. Ze houden u niet voor ogen. Maar u Heer bent een barmhartig en genadig God. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Wend u tot mij en wees mij genadig. Geef uw dienaar uw kracht. Verlos de zoon van uw dienares. Doe aan mij een teken ten goede. Zodat wie mij haten het zien en beschaamd worden wanneer u, Heere, mij geholpen en getroost hebt. Ja, dus David zit hier echt in moeilijke omstandigheden. Dat proeven we, dat lezen we. En juist in dat soort omstandigheden, ook in ons eigen leven, dan kan het lastig zijn om de focus op God te blijven houden. En dan gaan we misschien twijfelen aan wie God is, of wat hij voor ons kan doen. En op zo'n moment vraagt David dus, Heer, maak mijn hart één. Volledig toegewijd, volledig gefocust op u. Juist in deze moeilijke omstandigheid. En maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Ik vind het een prachtig gebed. Ik heb even wat Engelse dingen, Engelse vertalingen er ook bij gepakt. In de King James staat, teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. The Living Bible staat, tell me where you want me to go, and I will go there. May every fiber, elke vezel of my being unite in reverence to your name. Mag elke vezel van mijn wezen zich verenigen, tot eer van uw naam. And the message that put me together, one heart and mind, and then undivided, I will worship you in joyful fear. Ja, hele mooie vertaling ook, vind ik. Oké. Maar hoe kan ons hart nou verdeeld raken? Nou, door de omstandigheden in je leven. Ik noemde het net al even, Psalm 86. We zien het bij David. Hè? Kun je de focus verliezen, de focus op God. Ik moest ook denken aan het verhaal van de zaaier. De plantjes die opgroeien en eigenlijk verstikt worden. Waardoor ze niet tot volle bloei komen. En waardoor worden ze verstikt? Zorgen van het leven. Bedrog van rijkdom. Het verlangen naar andere dingen. En ik denk dat dat goed voor te stellen is. Door die dingen verlies je ook je focus op God. Verlies je toewijding. Raakt echt je hart verdeeld. Met een deel ben je gericht op God. En met het andere deel ben je met die zorgen bezig. Of met geld. Of met andere dingen. Zonde. Dat is denk ik ook wel herkenbaar. Als we een leven in zonde. Terwijl we dat weten, misschien met een akkoordje gegooid op een bepaalde zonde. Of we vinden het lastig om iets op te lossen. Dan merk je ook in je eigen hart dat je verdeeld bent. Dan kun je niet volledig meer je focus op God hebben. En dat is niet raar ook natuurlijk. In Jesaja staat dat de zonde maakt scheiding. Dus tussen God en mens. Dus je bouwt ook een muurtje op. Ik moest ook denken aan Salomo die natuurlijk heel veel wijsheid had, maar aan het eind van zijn leven, dan haalt hij, haalt andere vrouwen binnen, andere afgoden, en dan zie je bij hem ook dat de toewijding raakt verdeeld. En aan de ene kant wil hij God dienen, maar hij heeft ook al die afgoden heeft hij binnengehaald. Dus door zonde kan je hart verdeeld raken. Verlies van je identiteit in Christus. Als je identiteit in Christus aan het wankelen is, gebracht door wat dan ook, dan merk je ook, dan ben je gewoon gevoeliger voor gewoon voor verwarring. Is niet meer die focus volledig op God en wie je bent. Hè? We hebben het net met elkaar geproclameerd. We zijn zonen en dochters van God. Dat is echt iets wat we vast moeten houden. Ik vind Daniel, vind ik zelf altijd een heel mooi voorbeeld. Die werd kilometers door de woestijn, moest hij naar Babylon, ballingschap. Die werd daar ondergedompeld in een volledig andere cultuur. Die kreeg een nieuwe naam. En die moest ander eten. Maar die zei nee, ik ga. Die wist wie die was. Die zei, ik ga dit niet eten. Op een gegeven moment kwam er een verbod om God te dienen. Hij zei nee, ik blijf mijn God dienen. En de sleutel van, moet ik hem heel even opzoeken hoor, van Daniel. Want ik vind dat wel een hele belangrijke. Dat is echt een man die blijft gewoon in zijn identiteit wandelen. Daniel, even kijken waar dat staat. Hoef je niet op te zoeken, het is een heel kort. Ja, Daniel 1 vers 8 staat dat. Daniel nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning. Dus hier is weer het hart, is de sleutel. Hè? En het hart in de Bijbel staat niet alleen voor emoties. Hè? Dat staat voor heel het totaal van jouw voelen, van jouw denken, jouw beslissen. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Dwaalleer. Daar hebben we net al even voorbij zien komen, de tekst uit Efeze 4. Je kan heen en weer geslingerd worden als een golf op de zee door dwaalleer. En de media doet daar natuurlijk ook wel aan mee. Maar het is vooral ook de dwaalleer. We hebben natuurlijk een tijdje ook in onze gemeente te maken heb gehad. Bijvoorbeeld met de leer dat Yeshua geen God zou zijn. Nou, inmiddels hebben we dat redelijk uitgebannen, om het zo maar te zeggen. Maar goed, je kan daardoor echt verward raken. In je beeld richting God ook. Dus vandaar ook, ik geloof ook dat je hart daardoor verdeeld kan raken. Omdat je gewoon niet meer weet, wie is God dan? En hoe moet ik hem aanbidden dan? En zo zijn er wel meer onderwerpen, ook binnen onze beweging. Belangrijk is, en de opname is ook zo'n ding. als we daar gefocust op zijn, ja, dan kan het toch wel verwarrend zijn. Ja, worden we wel of niet opgenomen? Ik zou zeggen, laten we die leer ver achter ons laten. En de media, ja. We hebben bij ons wel eens gesprek of discussie aan tafel. Hè? Ook wat er nu gebeurt rondom Israël. Hè? Als je naar de NOS kijkt, ja, dan lees je natuurlijk heel iets anders dan als je op de Telegram-groep van Amir Red Sarfati zit. Hè? Dus, ja, wat is waar? Ja. Hè? Wat is waar? Wat zei je? En zeker op, ja, dat is heel, op Amir mogen we ook zeker kritisch zijn, ja. De NOS ook. Goed, hoe houd je dan je hart onverdeeld, je focus op God? He, met even die punten van net in ons achterhoofd. Nou ja, ik denk, bid Psalm 86. He. Heer, maak mijn hart één, volledige focus, toegewijd aan u. En geef je elke dag over aan God. Ja, blijf weg van de zonde. Reken af met die zonde. He, want het houdt je hart verdeeld. He, Psalm 139 is een mooi gebed om te bidden. Er staat, Heer, doorgrond mijn hart, toets mij. He, zie of er mijn heilloze weg is, een weg die de verkeerde kant op leidt. Ik wil op de eeuwige weg blijven. Werk aan je identiteit in Christus. Nou, bedankt voor het worship team, want die heeft ons vandaag weer even... een boost gegeven, heel belangrijk om dat gewoon wekelijks, hè, dagelijks eigenlijk, gewoon te proclameren over jezelf. Ik ben een kind van de levende God. Ja? Je kan Efeze 1 en 2 zijn heel mooi om daarvoor te gebruiken, hè, over je identiteit in Christus, dat je gezegend bent met alles in Christus, dat je door hem gemaakt bent. Een inkoppertje natuurlijk, lees je Bijbel. Dat is de bron van de waarheid. Hè. Als je het hebt over leer en de media, et cetera, dan is het goed om je Bijbel erbij te pakken. En kies ook wat je kijkt, volgt op social media.